Welkom bij de Gwendol Kusters podcast, de podcast over authentiek leiderschap en nieuwe manieren van organiseren. In deze podcast wil ik het hebben met jullie over hoe je nou een positieve verandering teweeg brengt. Hoe doe je dat nou? Ik wil je even meenemen in wat mij afgelopen 2 weken eigenlijk heel erg bezig hield. En dat was de documentaire op Netflix over Seaspiracy. En dat gaat over de visindustrie, de industriële visindustrie. En de manier waarop walvissen, dolfijnen, hoe daarop gejaagd wordt. En eigenlijk de bloedigheid en de bloeddorstigheid van de mens. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En wat er eigenlijk allemaal nodig is om een zalmpje te eten. Of een wit visje te eten. Of een kabeljauwtje te eten. En ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Maar ik ben er eigenlijk enorm van geschrokken. En niet alleen van geschrokken. Ik lag er gewoon wakker van. En wat het tegelijkertijd ook met mij doet emotioneel, is dat ik me tegelijkertijd ook heel erg machteloos voel. Machteloos, klein ten opzichte van een groot systeem waar veel belangen gaande zijn en waar ook heel veel geld in gemoeid is, waar grote bedrijven de regie hebben, waar ook een heel systeem omheen is gebouwd om dingen in stand te houden met allemaal duurzaamheidslogo's om het toch nog een beetje goed te kunnen verkopen. Dus bij mij speelde afgelopen 2 weken heel erg de vraag van hoe ga ik hier nou mee om? Hoe ga ik hiermee om? Wat ga ik doen? En het eerste wat ik dacht was, ik stop met vis eten. En eerder zou ik dat niet gezegd hebben van ik stop met vis eten. Want ik heb vaker ook wel dit soort programma's gezien. Maar wat de afgelopen periode, maanden bij mij gebeurde is dat ik in januari ben gestopt met alcohol drinken. In februari ben ik gestopt ook met cafeïne drinken. Langzaam is dat ook gaan schuiven. Ik at al weinig vlees, maar dat is eigenlijk een soort van als een side effect was ik daar ook al mee gestopt. Ik dacht, dan maar helemaal. Maar ik dacht wel van, ik wil ook van die vis af. En toen dacht ik van, eigenlijk is de stap na een hoop dingen al stoppen, wordt steeds kleiner om weer ergens mee te stoppen. En tegelijkertijd ben ik ook niet naïef om te denken dat dat de hele wereld verandert of dat dat die visindustrie gaat veranderen. Totdat ik een artikel tegenkwam van Rutger Bregman. Je weet wel, die heeft een prachtig boek geschreven over alle mensen deugen. En dat boek, of dat artikel, dat ging eigenlijk over het systeem versus ik. Van waar gaat dat nou over? Als ik de wereld wil veranderen, is het dan de schuld van de Shells, de KLM's en het systeem? En hoe verhoud ik mij daartoe? Of moeten we het over onszelf hebben? En in dat artikel geeft hij eigenlijk een heel mooi voorbeeld aan over hoe verandering dus gaat. En ik herken dat eigenlijk ook enorm. Dat is hoe maatschappelijke verandering gaat, maar dat gaat ook over organisatieverandering. En dat gaat ook over je individuele verandering. En wat hij eigenlijk zegt is, er zijn 4 wetten van sociale verandering. En de allereerste wet gaat over goed voorbeeld doet goed volgen. En ik denk dat we die allemaal wel kennen. Maar wat hij eigenlijk zegt is van, je hebt eigenlijk 3 graden van invloed. Op het moment dat je een voorbeeld geeft op hoe jij iets doet of iets anders doet dan wat gewoon is, dan gaan mensen volgen. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan om te kijken van als iemand bijvoorbeeld zonnepanelen op zijn dak legt. Hoe snel liggen dan ook de zonnepanelen bij de buren op het dak? En wat blijkt is dat hoe zichtbaarder iets is qua verandering, met grote installaties of zichtbaar op een dak of met een auto of wat dan ook, dat dat heel erg aanstekelijk werkt. En dat beïnvloedt, zeggen ze, niet alleen jouw vrienden, hè, of in dit geval de buren, maar ook de vrienden van vrienden en ook de vrienden van de vrienden van die vrienden. Dus in 3 graden. Dus dat betekent dus dat op het moment dat jij zonnepanelen legt of dat jij geen vlees of geen vis eet, dat dat dus tot in 3 graden dus mensen beïnvloedt die jij zelfs niet kent. En dat is natuurlijk wel interessant, hè? Dus als je het dan hebt over de betere wereld begint bij jezelf, of een cultuurverandering in een organisatie, waar begint die nou? Wijs je dan naar de baas, hè? Wijs je naar de organisatie, naar hoe het vroeger ging, of ga je het zelf nu anders doen? En het interessante hiervan is, hè, dit werkt op alle niveaus zo, in jouw gezin, in jouw familie, in een organisatie, maar ook in de maatschappij. Ik ben nu relatief kort weer bij een nieuwe baan bezig. En op een gegeven moment hoor ik van mensen die mij benaderen zeggen van, ja, ik heb gehoord van die en die dat jij zus en zo. Dus mensen praten met elkaar. Het gaat door. Dus mensen weten dingen van mij, of hoe ik ergens over denk of wat ik gezegd heb, via andere mensen. En zo gaat dat continu. Dus als je in een organisatie een nieuwe cultuur wilt neerzetten, of als je in je gezin of in je familie iets anders wilt doen, begint het dus gewoon met daarover te praten, om dat gewoon of dat gedrag gewoon neer te zetten. Die 3 graden van invloed is dus interessant, van hoe snel dat dus gaat. De tweede wet van sociale verandering gaat over een beter voorbeeld doet nog vaker volgen. Dus dat is echt over practice what you preach. Ik denk dat we allemaal de voorbeelden kennen van de mensen die zeggen van, nou, ik ben heel erg met het milieu begaan, net als Clinton of allemaal tv-sterren uit Hollywood, maar die vervolgens wel de hele wereld overvliegen en met jachten en behoorlijk vervuilende zaken doen. En dat is een stukje hypocrisie, denk ik, wat we allemaal hebben. Want laten we nou wel zijn, hoe vaak zeggen we niet iets wat we doen, wat we toch niet doen? En ik ben me daar zelf heel erg bewust van geworden toen ik moeder werd. Want op het moment dat je kinderen hebt rondlopen, die spiegelen je de hele dag. Dus als je ja zegt, maar nee doet, dan weten ze dat nog precies. In ieder geval mijn kinderen. Die zullen me echt nog herinneren aan wat ik 3 jaar geleden heb gezegd, of wat ik heb toegezegd, of hoe we iets zouden doen. Dus dat is zeer zichtbaar. En dat wil zeker niet zeggen dat ik zelf geen hypocriet ben op zaken. Maar ik ben me er in ieder geval een stuk bewuster van geworden. En ik ben me ook heel erg bewust geworden van reizen graag. Van dat het punt van het reizen, in ieder geval voor ons gezin, echt iets is waar, ja, daar zijn we echt mee in stoeien van, hoe gaan we dat nou doen? Was dat het klopt met onze waarden? Maar dat we ook, ja, weet je, je wil ook weer je leven vormgeven, of zoals je dat wil. Dat is echt, vinden we, zo'n wijs lastige dilemma eigenlijk. Maar goed, zover zijn we nu nog niet, hè? Daar ben ik heel eerlijk over. Voorop vliegen we nergens heen. Maar het zet heel erg tot denken. En wat ik zelf ook al merk, wat ik net zei met dat stoppen. Als je met 1 ding stopt en dan weer het volgende, het wordt steeds makkelijker. En dat gaat eigenlijk alleen maar makkelijker naarmate je het verder doortrekt. Hè? Hetgeen jouw waarde en steeds meer plekken in jouw leven. En een van de voorbeelden daarvan is ook Greta Thunberg. Ik denk dat iedereen haar kent, hè? De klimaatactiviste uit Zweden, die bij de VN een hele boze, geërgerde, gefrustreerde boodschap bracht van, ga eens een keer wat doen allemaal, in plaats van hier te klappen. Ik wil dat je verdomme aan het werk gaat en het regelt. En zij is ook begonnen met eerst stoppen met vlees. En daarna realiseerde zich van, oh ja, ik moet ook stoppen met zuivel. En daarna realiseerde zich van, dan moet ik ook stoppen met eigenlijk met vliegen en met in de auto en al dat soort dingen. Dus, en daarna is ze pas een klimaatdemonstratie en een schoolstaking gaan doen. Dus het wordt steeds meer. En dat brengt ons tot de 3de wet van sociale verandering. Zoals Rutger Bergman dat zegt. Dat is goed voorbeeld doet radicaliseren. En dat is nogal wat. Radicaliseren, we hebben daar natuurlijk hele andere associaties bij. Maar eigenlijk komt dat er wel op neer, want je gaat steeds verder. Hè? Dat merk ik nu ook, van het stoppen wordt makkelijker. Ik denk nog niet dat ik ben geradicaliseerd. Maar ik heb wel afgelopen zaterdag overwogen, ga ik naar die klimaatdemonstratie in Rotterdam. Of naar de coronademonstratie in Rotterdam. Weet je, dus je gaat wel nadenken van, hé, wat wil ik? Waar sta ik voor? Je wordt actiever en je gaat actiever je waarden beleven. En letterlijk misschien ook voorleven. In ieder geval, het radicaliseren gaat natuurlijk heel erg over dat je het helemaal doortrekt in je leven. En dat is natuurlijk eentje die ook heel erg impact heeft in je sociale leven. Mensen zien dat. Je kan dus op een gegeven moment ook met sommige dingen gewoon niet meer meedoen. Hè? Of het valt op. Mensen vinden het ongemakkelijk. Hè? Dus daar gaat een heel erge, een hele felle werking van uit. Omdat het heel erg in your face komt. En de vierde wet, dat is de laatste overigens, die wordt beschreven, gaat over het beste voorbeeld is het moeilijkste om te geven. En het voorbeeld die hij daarin geeft, dat is een voorbeeld wat ik zelf ook vaker noem. Het gaat over roken. Als je kijkt in de jaren 50, vroeger was het gewoon doodnormaal om te roken. Er werd gerookt in de schoolbanken, in de auto, op kantoor. Overal werd gerookt. Dat was echt hartstikke normaal. En nu is het gewoon verboden. Je mag in een restaurant niet meer in rokend, op je werk niet meer, in scholen niet meer. Weet je, het is gewoon verboden. Dat had je niet kunnen voorstellen. En denk eens na over, net als bijvoorbeeld alcohol. Eigenlijk, hè, als je ziet hoeveel doden dat geeft of hoeveel ellende dat geeft, eigenlijk is dat ook nog steeds bezopen. Waarom dat nog eens toegestaan? Hè? In ieder geval de mate waarin het gekocht kan worden en gebruikt wordt. Hè? Dus het gaat ook over bijvoorbeeld autorijden. Ja, van in hoeverre voel je nog zo lang om auto te rijden veel. Hè? Als je voor je werk, ik weet niet hoeveel honderden kilometers per dag moet rijden. Of vliegen. En daar komt ook dat stukje schaamte. Wanneer komt de omslag op het moment dat er schaamte komt? En schaamte is eigenlijk een hele nare, lage frequentie, hè, als emotie. Maar schaamte doet je ook bewust worden van, hey, wat wil ik? Wat moet ik? Moet ik iets? Wat vind ik ervan? Want het zet je wel in beweging. En het mooie is eigenlijk van schaamte dat het, het sociaal ook betekent dat iets niet meer geaccepteerd wordt. En dat is het punt waarop de omslag komt. Op het moment dat het dingen niet meer normaal zijn, dat het niet meer geaccepteerd wordt dat je bijvoorbeeld vis eet of dat je vlees eet of dat je rookt of dat je alcohol drinkt. Ja, dat is een beetje de sociale norm. En als je dus een verandering wil creëren of een organisatieontwikkeling, of in je familie iets anders wil doen, andere waarden wil leven, begint het dus gewoon bij het begin, bij dat ene kleine stapje iets anders doen. En niet alleen erover praten. Want ik denk dat er heel veel wordt gepraat over de wereld, over het allemaal beter kan en moet. En ik denk dat we dat allemaal ook doen en weten. Maar het doen is zoveel lastiger. En tegelijkertijd wordt het ook een stuk makkelijker. Op het moment dat iedereen het doet. Als er veel meer mensen zijn die dat ook normaal vinden. Ja, buiten roken, stoppen met roken wordt op een gegeven moment ook hip. Op het moment dat het normaal is dat je niet meer rookt. Ja, dan krijg je hulp, het wordt vergoed in de verzekeringen. Dan komen allemaal sociale support systems ontstaan er. Om te zorgen dat er collectief die beweging wordt gemaakt. Ja, dus de angst voor ik verlies iets of de angst voor we gaan iets kwijtraken of die hoef je bijna niet, die is er natuurlijk wel, maar er komt iets voor in de plaats, dat is wat ik wil zeggen. En het mooie is dus met die schaamte-emotie dat eigenlijk ook iets is wat je dus kan benutten door dingen anders te gaan doen met groepen mensen. Blijven jouw waarde te leven, wat jij belangrijk vindt en dat ook voor te leven. Het interessante hiervan is vooral dat ik voor mezelf dacht toen ik las van, oh ja, zo werkt het dus. Ja, dat je inderdaad, met name dat puntje, hè, dat je begint en dat je steeds meer dingen gaat doorleven, die herken ik op dit moment zo een levende lijve. En zo is het ook op het werk, in je gezin, in je omgeving. Kijk eens wat jij kan doen. Wat is die eerste hele kleine mini stap? Want zo is het ook, een van de regels die ik zelf zeg is van de 2-minuten-regel. Van het moment dat je iets wil veranderen, en dat maakt echt niet uit wat over gaat, of dat nou gaat over je eigen, weet je, iets bepaald gedrag in werk, of thuis, of, maakt eigenlijk echt niet uit. Kijk eens wat je kan doen, wat minder dan 2 minuten tijd kost. En al, want als het zo klein is, dan kan je het volhouden, dan kan je het gewoon doen. En spreek dan ook met jezelf af dat je hem gewoon doet en dat je er niet over nadenkt. Net als bijvoorbeeld met tandenpoetsen. Met tandenpoetsen ga je ook niet nadenken. Heb ik daar zin in? Vind ik het goed? Is het handig? Komt het nu uit? Zal ik het een andere keer doen? Weet je, je doet het gewoon. Dat is gewoon op verstand op nul gewoon doen. En dat is eigenlijk hetzelfde met heel veel verandering. Op het moment dat je jezelf toestaat dat je er niet meer over hoeft na te denken, dat het gewoon besluit is. En dat je van tevoren nadenkt van, oh, wanneer doe ik dat dan? Of hoe doe ik dat dan? Hè? Dat merk ik zelf ook. Ik kan nu wel beslissen van, oh ja, ik ga stoppen met vis eten. Maar als ik dat niet communiceer naar mijn man die de boodschappen doet, of naar vrienden waar we gaan eten, of wat dan ook, dan blijft die vis natuurlijk gewoon op tafel komen. Dus het vergt, weet je, gewoon een besluit, maar ook even vooruitdenken van, oh ja, wat heb ik daarin te doen? En te communiceren, zodat er een ander alternatief gewoon al voorhanden is. Dat maakt het makkelijker. En dat is hetzelfde ook in organisaties, hè? Toch die positive change van een van de tools die ik altijd in organisatieontwikkeling gebruik, is gewoon heel simpel de van en de naar sheet. Ja, waarin je het gedrag benoemt van, hè, van waar komen we vandaan en waar willen we heen, de naar. Ja, en in de van kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou, we praten over elkaar. Ja, en in de naar sheet kan bijvoorbeeld zijn, we praten met elkaar. En de van sheet kan zijn van, ik praat altijd met één collega, hè, die ik leuk vind van dat team, omdat ik daar goed mee kan opschieten. Naar, hè, ik leg mijn vraag neer bij de functionaris die daar verantwoordelijk voor is. Dat soort zaken, dat maakt het heel concreet. En dan maakt het gedrag ook, je maakt het heel concreet. Waardoor mensen soms niet eens hoeven na te denken van, oh, doe ik dat nou? Oh, dan kan ik dat doen. Oh, ik moet het zo doen. Dus het maakt het een stuk makkelijker voor mensen. Omdat men dan niet meer het alternatief hoeft te bedenken. Nou, dit wilde ik heel graag met jullie delen, naar aanleiding van mijn erge worsteling met Seaspiracy op Netflix. Ik ben heel benieuwd of jullie die gezien hebben en ook wat het met jullie doet. En mocht je een reactie achter willen laten, heel graag. Ik wens je een hele fijne avond. Het is inmiddels avond, maar ik wilde deze podcast nog heel graag opnemen. Als laatste tip misschien nog even, kijk even naar mijn website www.gwendelkussers.nl. Er staat weer een aantal hele mooie dingen op. De website is aangepast, daar ben ik heel blij mee. De Positive Change Academy is open, daar staan een aantal gratis korte trainingjes in, maar ook een langere training, 7 stappen naar een wendbare lerende organisatie. Online training over organisatieontwikkeling. Ik ben heel trots op, ben 2 jaar mee bezig geweest. Daar ga ik een andere podcast over opnemen. Maar hij is er, dus kijk er vooral even naar. En uiteraard, 12 mei start de Mastermind for Positive Change. Dus mocht je daar nog geïnteresseerd in zijn of willen weten wat het is, kijk, luister even naar de podcast over de Mastermind. Of kijk even op de website naar de referenties en wat daar staat. Nou, lieve mensen, dankjewel voor het luisteren. Super, dankjewel voor je tijd weer. En tot snel weer.